Er is nog een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal DV huisbezoek zijn op maandagavond bij zuster Bijkerk Stolp en bij zuster Van de Doel van der Laan. En op woensdagavond familie A van der Laan en familie G van der Laan. En ook op woensdagavond zuster Slui Hoek en familie D vroeg in de wei aan het Korte Weegje. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit Psalm 65, het tweede en het derde vers. Psalm 65, de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. En het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. De versen 2 en 3 van Psalm 65.
Thank you.
doen wij nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 146 het vijfde vers. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. Die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt. Die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Daarna luisteren we naar de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het derde hoofdstuk van de profetieën van Zefanja. De versen 1 tot en met 15. Zefanja 3, de versen 1 tot en met 15 is de schriftlezing. En dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 146, het vijfde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zefanja 3. Wee de ijselijke en de bevlekte, de verdrukkende stad. Zij hoort naar de stem niet, zij neemt de tucht niet aan, zij vertrouwt niet op de Heere, tot haar God nadert zij niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar, haar rechters zijn avondwolven die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen, haar priesters verontreinen het heilige, zij doen der wet geweld aan. De rechtvaardige Heere is in het midden van haar. Hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht. Er ontbreekt niet, nog de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daar doorgaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zeide, immers zult gij mij vrezen. Gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, zij hebben zich vroeg opgemaakt. Zij hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dagen als ik mij opmaken tot de roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid mijn storens uit te storten, want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heeren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijden der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offeranden brengen. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want alsdan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hoovaardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugens spreken. En in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden. Maar zij zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions. Juich, Israël. Wees blijde en spring op van vreugde. Van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls. De Heere is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond stilstaan bij een gedeelte uit dit hoofdstuk. Heel in het bijzonder, het 12e vers. Waar we het woord van de Heere en de tekst voor de prediking lezen. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij verstaan uw woord niet, tenzij dat u zelf door uw Heilige Geest onze harten en ons verstand ervoor opent. En daarom smeken wij aan het begin van deze dienst, of u krachtig onder ons wilt werken, en of u met die geest onze ogen en ons hart wilt openen. Dat hebben we nodig wanneer we het woord bedienen mogen. Heere, wil u geven dat de dingen die overdacht zijn zo helder mogen zijn dat we ze ook helder kunnen doorgeven. En wil u er zo met uw geest in meekomen dat we het ervaren mogen. Dat u de bediening van uw geest schenken wilt in de prediking van uw woord. Dat hebben wij niet verdiend. Dat kunnen wij ook niet maken. Maar wil u het doen uit vrije genade. We bidden van u, wil u ook in het luisteren de hindernissen die er kunnen zijn zo wegnemen dat we luisteren mogen. Laat het zo mogen zijn dat wanneer we de kerk zijn binnengekomen met zoveel gedachten, misschien met zorgen, misschien met verdriet, misschien ook met dingen die ons deze dag heel bijzonder bezet hielden, dat dat geen hindernissen mogen zijn in het luisteren naar uw woord, maar dat alle gedachten die op een of andere wijze het luisteren naar uw woord schade kunnen worden weggenomen. Bewaar ons ook voor afleidende gedachten en slaperigheid. En geef dat we zo mogen luisteren dat we de boodschap van het woord van deze avond verstaan. Ja, wil u zo in de prediking van het woord meekomen, dat we niet slechts luisteren en de dingen in onze gedachten bevatten kunnen en opsluiten, maar wil u geven dat het woord onze harten mag raken, dat wij door uw woord en door uw geest bewerkt mogen worden, vernieuwd mogen worden. Heere, breek dan alles wat het werk van uw genade in de weg staat, maar weg. Zoals we het gelezen hebben in de verzen van de schriftlezing, dat u de trots en de hoogheid van Jeruzalem breken moest. Om ze arm te maken, ootmoedig te maken. Heer, het is ook onder ons nodig. Het is voor het eerst nodig. Wanneer we nog buiten u kunnen stellen. En nog zonder u door kunnen leven. Maar het is ook opnieuw nodig. Want uw kinderen hebben het steeds weer nodig om geoefend te worden in de ootmoed. Want gij wederstaat de trotse, de hoovaardige. Maar de nederige geeft gij genade. Heere, laat dat ook deze avond beleefd mogen worden. En geef dan dat wij deze avond vernederd mogen luisteren en vernederd het woord mogen bedienen. Want dat is de geestelijke houding die ons alle past, ootmoed. En dat we ootmoedig mogen zien op hem die het gezegd heeft van zichzelf en die het naar waarheid kon zeggen. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben, ootmoedig ben en nederig van hart. Heere, laat het zo mogen zijn dat mensen die vernederd worden voor het eerst of opnieuw, tot een vernederde Christus, tot een leidende borg en zaligmaker de toevlucht mogen nemen en in hem al hun hoop en hun verwachting mogen vinden, op hem mogen vertrouwen, op zijn naam zo heilig, groot en goed. Wil u ook uw kinderen in deze dingen verder oefenen? Heere, wat nodig is, juist ook in onze tijd die met zoveel verwarring geconfronteerd wordt, is het dat uw volk bewaard wordt bij uw woord en geoefend wordt in de dingen van uw woord. Heere, wil u ze dat schenken. Omdat het zo mag zijn dat er iets zichtbaar mag worden van dat wonderenwerk van uw genade. Opdat er ook van degene die u vrezen iets mag uitgaan, mensen jaloers mogen worden op hen die ootmoedig en arm in zichzelf toch iets mogen bezitten. Dat de wereld mist en dat ook de godsdienst met een kleine g mist. En dat ze mogen zien dat het ootmoedige betrouwen op de naam van de Heere het diepste geheim is van het echte geestelijke leven. Heere, wil u aan deze wereld gedenken waarin wij leven, waarin wij ook staan en waarin wij en onze kinderen met zoveel vezels verbonden zijn. Een wereld die in nood is, maar zijn nood, zijn diepste nood, niet beseft. Een wereld die geschonden en gescheurd is door oorlogen en door geweld. Een wereld waar mensen worden omgebracht. Misschien wel op dit ogenblik dat wij in alle rust hier in de kerk mogen zitten. Waar oorlogsgeweld woedt in de Caucasus en in het vroegere Joegoslavië. Waar honger en verdriet is. De naweeën van overstromingen of van hongersnoden in India, in Afrika ervaren worden. Heere, wil in deze geschonden wereld uw koninkrijk uitbreiden. En de hulp die geboden wordt ook zegenen. Maar vooral, laat het woord van uw genade tot in de meest afgelegen streken mogen reiken. En laten er mensen tot inkeer, tot bekering mogen komen. Onder uw heerschappij mogen komen. En wil u ze tot u trekken met de koorden van uw liefde. Heere, geef dat daartoe al het werk in uw koninkrijk gebruikt mag worden. Zegen het werk van de zending. De zending die bedreven wordt namens onze kerken, namens andere kerken, of ook door zendingsverenigingen en genootschappen. Wil u geven dat het woord zijn kracht mag doen en dat er velen mogen komen van oost en van westen, arm in zichzelf, die toch op die naam van de Heere betrouwen. Zegen het werk onder uw oude volk Israël. Wil u geven dat zij die beminden zijn om der vaderen wil, tot inkeer mogen komen en die ene naam van de Messias der schriften, Jezus Christus, gaan zoeken. Denk ook aan het evangelisatiewerk, ook zoals dat op bescheiden schaal in deze lage landen gebeurt. Heere, laat het in alle trouw en bijbels mogen gebeuren. En wil u geven dat het ook vrucht mag dragen. En bijzonder bidden we ook, Heere, dat degenen die vervreemd zijn van de kerk en vervreemd zijn van uw woord, door het woord worden bereikt. worden aangesproken. En wil u geven dat bijzonder degene die misschien uit onze eigen familiekring, misschien wel in dit kerkgebouw gedoopt, van wie wij vader of moeder, broer of zuster, grootvader of grootmoeder zijn, maar die tot ons verdriet alles vaarwel hebben gezegd wat met u en uw dienst te maken heeft. Heere, breng u ze terug. Wanneer wij niet met hun kunnen spreken, u kunt hun in het hart grijpen. Het is voor u maar een wenk. Eén woord, een machtswoord, we hebben het vanmorgen gehoord. Wil u het doen, Heere? En wil u de versjes die ze leerden op de zondagsschool, of een tekst die ze misschien opgezegd hebben, wil u het terugbrengen, terwijl ze het zichzelf misschien niet willen herinneren? En wil u het zo met kracht doen, dat ze er niet meer onderuit kunnen, dat ze arm worden, en als armen in zichzelf leren bedelen om uw genade? Heere, wil u het doen, uit genade. We smeken u, wil u denken aan ons als gemeente? Wil u alle arbeid in de kerk, in de gemeente gedenken? Wil u het zegenen? Denk ook aan alle kerkelijke arbeid. Heere, na de periode van de kerstdagen en oud en nieuw jaar beginnen alle vergaderingen weer die nodig zijn en sommige waarvan we ook wel eens twijfelen of ze nodig zijn. We bidden u, Heere, wil u alle kerkelijke arbeid, vooral de arbeid die brandend nodig is, zegenen. En wil u geven dat ook wanneer deze week opnieuw de Classis Rotterdam in een extra vergadering bijeenkomt en moeilijke dingen besproken worden, een slepende kwestie, wil u geven dat er licht en wijsheid, geduld, liefde en genade in die vergadering mag heersen. En dat de tegenstellingen die er zijn en die er waren ook op de laatste vergadering zich niet verder mogen toespitsen. Maar geef ons allen te buigen onder uw woord. Laat er ook voor deze dingen, ook voor iets van de nood van ons eigen kerkelijke leven, want die komt daarin uit, veel gebed mogen zijn ook onder ons. En geef in de vergadering te zwijgen en te spreken, zoals u wilt dat we zwijgen en spreken zullen. We smeken u, Heere, zie op ons allen neer. Wil ons als gemeente, als kerken bewaren bij uw woord. En wil u onder ons vernieuwend, wederbarend, hartvernieuwend werken. En uw koninkrijk uitbreiden. Zegen daartoe ook de prediking van het woord van deze avond. We hebben het niet verdiend. We belijden het voor u dat onze zonden ons aanklagen en tegen ons getuigen. Maar we pleiten op uw barmhartigheden die vele zijn. En op uw goedertierenheid die groot is. Heere, zie ons aan in Christus Jezus uit enkel genade. Amen. Psalm 25, het 8e en het 10e vers zingen we samen, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren voor de dienst van de Heere. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 72. Psalm 72, het zevende vers. Noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. Psalm 72, het zevende vers, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, sommigen van u weten misschien dat het zegel van de oude afgescheiden kerk uit de vorige eeuw was een afbeelding van Mozes bij de brandende braambos. En daar was dan een cirkelvormig randschrift omgeschreven en daar stond in het Latijn Nec tamen consume batur. Dat betekent en toch werd het niet verteerd. En als u kerkelijk een klein beetje thuis bent, dan weet u dat dat nog steeds het kerkelijk zegel is van onze kerken. Een man, Mozes, bij die brandende braambos. En dan die randspreuk. En toch niet verteerd. Wel, dat zegel had in die dagen, 1834 en volgende jaren, en heeft tot in de dag van vandaag diepe betekenis. Als we even terugblikken naar de tijd van de afscheiding, ja, dan was die afgescheiden kerk een braambos die aan alle kanten in brand stond. Want we spreken wel eens over het werk van God in de afscheiding en dat was er, zeker. Maar er was ook een hoop onheilig vuur. Het brandde aan alle kanten. En als het aan de mensen gelegen had, dan was er in die tijd geen kerk meer overgebleven. En misschien mogen we de lijnen doortrekken. Nee, niet beperken tot onze eigen kerken, maar in heel de reformatorische gezindte in ons goede vaderland. Als we ogen gekregen hebben om te zien en oren gekregen hebben om te horen, dan zien we dat het brandt aan alle kanten. En als het van de mens afhangt, ook van de kerkmens afhangt, dan zou er geen kerk meer overblijven en geen toekomst meer zijn. Maar toch, dat randschrift blijft staan. Toch niet verteerd. Er zal toch een kerk blijven. Al is het misschien door de vlammen van verwereldlijking en de vlammen van valse leer en verwarring heen. Hoe komt het dat die braambos op dat kerkelijk zegel toch niet verteerd wordt? Hoe kwam het dat die braambos in de dagen van Mozes' roeping niet verteerd werd? Omdat God in de braambos was. Omdat de Heere het voor zijn kerk opneemt. En omdat wij met onze belijdenis zeggen dat de Heere zo voor zijn kerk zorgt dat die kerker zal blijven tot aan het einde der aarde toe. Alleen, hoe ziet die kerk van de Heere er eigenlijk uit? Wat blijft over wat niet verteerd wordt? Wel, dat zien we in onze tekst. Ik zal mij doen overblijven een arm en ellendig volk. En dat zal op de naam van de Heere betrouwen. We schrijven boven de tekst en toch niet verteerd. In de eerste plaats, een volk dat niet verteerd wordt. In de tweede plaats, een hoop die niet beschaamd wordt. En in de derde plaats, een liefde die niet gedoofd wordt. En toch niet verteerd. In de eerste plaats een volk dat niet verteerd wordt. In de tweede plaats een hoop die niet beschaamd wordt. En in de derde plaats een liefde die niet gedoofd wordt. Sefanja. Hij is een van de minst bekende profeten van Juda, het tweestammenrijk. Als u in uw Bijbel gebladerd hebt voor de dienst om te kijken wie Sefanja was, Dan hebt u gezien aan het begin van zijn profetieën dat hij profeteerde in de tijd van koning Josia. En Josia was een van de koningen van het kleine koninkrijkje Juda, het tweestammenrijk. Een soort mini-staatje in het oude Palestina. En daar was heel wat gebeurd in dat tweestammenrijk. Het was heel lang slecht gegaan. Godvrezende koningen hadden geregeerd, maar ze werden afgewisseld door koningen die de afgodendienst invoerden en die het volk deden zondigen. En nu was dan de regering aangebroken van koning Josia. En koning Josia is de laatste van de koningen van Juda die de Heere zoekt. Het is zelfs een koning die een reformatie, een revij mag bewerken, waardoor Israël voor een ogenblik, voor een korte periode, weer terugkeert tot de dienst van de Heere. U kent de geschiedenis. Het is onder Josia dat het wetboek, wat al heel lang in de vergetelheid geraakt was, weer gevonden wordt en het Pascha weer gevierd wordt. En degenen die de Heere vrezen, ze zien ademloos toe hoe dat de dienst van de Heere te midden van de afgoderij weer terugkeert. En in die tijd leeft Zefanja de profeet. Het is ook de tijd van Jeremia, althans de eerste jaren van Jeremia. En wat het nu precies geweest is, weten we niet. Of Zefanja al preekte in de tijd voor de reformatie, of tijdens de reformatie van koning Josia, het is niet precies uit te maken uit zijn profetieën. Maar één ding is duidelijk, dat ook als het was in de tijd van die reformatie, dan is Zefanja een zeer bezorgd mens. En het wonderlijke is, u leest hetzelfde in het begin van de profetieën van Jeremia. Ook al lijkt het uiterlijk allemaal goed te gaan in Israël door de reformatorische arbeid van koning Josia, er is blijkbaar toch voldoende in het volksleven, in de harten van de mensen, wat deze knechten van God, Zefanja en Jeremia, vrees aanjaagt. En hun profetieën zijn geladen met oordeel. Nee, dat is niet het enige. Maar toch een sterke trek van waarschuwing en oordeel is in hun prediking te vinden. Zefanja wordt niet voor niets genoemd de lantaarndrager van God. Of de nachtwacht van God. In de oude kerk wordt hij soms afgebeeld, deze profeet, als een gestalte in een lang profetisch kleed die de lantaarn, een lamp, hoog ophoudt. Dat hangt waarschijnlijk samen met de woorden die we vinden in het eerste hoofdstuk en het 12e vers van zijn profetieën. Daar moet Zefanja namelijk tegen de stad Jeruzalem profeteren, ziet, ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken. Dat zegt de Heere tegen Jeruzalem. Ogenschijnlijk lijkt alles goed te zijn, herstel, reformatie. Maar wanneer Zefanja de lamp van het woord, de lamp van Gods wet, hoog ophoudt, dan blijkt er in de schuilhoeken en in de krochten en stegen van Jeruzalem heel wat gaande te zijn. Dan wordt de ongerechtigheid van Jeruzalem en de zonde van de stad blootgelegd. En ook in dit laatste hoofdstuk gaat het om een profetie tegen de stad van God. Tegen Jeruzalem waar de tempel staat en waar de reformatie begonnen is. En wat horen we de profeet dan zeggen? Nee, we horen hem niet de lof zingen van de schone gebouwen van Jeruzalem en van de tempel en van de torens. We horen hem niet zingen zoals Psalm 48 het zegt. Gaat rond Jeruzalem en ziet haar torens en haar vesting werken. Maar we horen hem zeggen, wee de ijselijke stad. Wee de stad der bevlekte. Wee de verdrukkende stad. Hij heft de lantaarn van Gods licht, het ontdekkende licht, hoog op. En dan ziet het er in Jeruzalem en in Juda niet goed uit. En dan volgen donkere woorden. Woorden die misschien op het eerste gezicht, als u ze meegelezen hebt, niet onmiddellijk duidelijk zijn. Maar de hoofdstrekking van het hoofdstuk wat we gelezen hebben is dan toch dit. Dat Jeruzalem gevonnist zal worden, gestraft zal worden, deze ijselijke, bevlekte stad. De heidenen zullen komen en ze zullen Jeruzalem innemen. En de Heere zal ervoor zorgen dat ze niet eindeloos afdwalen en eindeloos door kunnen leven in hun zonde en in hun ongerechtigheid. Maar dwars door die woorden van oordeel heen klinkt dan toch ook een boodschap van bemoediging. Want je zou je af kunnen vragen, als de Heere dan dat volk wat ondanks de uiterlijke schijn toch zo in zonde voortging en eigenlijk zich niet van harte bekeerde tijdens de reformatie van Josia, als dat volk straks gestraft wordt en door de hand van de volken, door de hand van Nebukadnezar in ballingschap gebracht wordt, wat voor hoop is er dan nog? Wat voor verwachting is er dan nog? Hoe zullen wij en onze kinderen dan leven? Hoe zullen we overleven? Dat zal wellicht de gedachte geweest zijn van de mensen die de woorden van Zefanja hoorden en die ze hoorden met schrik in hun hart. Hoe moet het verder als de toekomst zo donker is, Zefanja? Als de stad door de Heere gestraft zal worden en het land door de Heere bezocht zal worden. Als de Heere de volken zal gebieden, zodat ze stad en tempel, land en akker zullen verwoesten. Wel zegt deze profeet, de Heere zelf zal ervoor zorgen dat er een overblijfsel is. Ik zal mij doen overblijven. Zo lezen we in het begin van onze tekst. Wat betekent dat? Het is een woord wat we in de Bijbel wel meer tegenkomen. Overblijfsel of overblijven. Dat is een woord wat ontleend is aan de vreselijke werkelijkheid van het oorlog voeren. Als, zeg maar, zo'n oud testamentische oorlogsmachine, als het leger van de Assyriërs over de landen trok, dan werd alles verwoest. Misschien wel eens iets gelezen van dat wrede volk van de Assyriërs. Ze plunderden de steden, ze braken de muren stuk. Ze zetten de hoeven in brand. Ze braken de wijngaarden af. Er bleef niets dan één ruïne over. Maar het jaar nadat zo'n vreselijke veldtocht over het land had gewoed, dan groeide er op het koren toch nog wel eens iets op. En dan waren er toch nog wel een paar wijnstokken die nog bloesemden en die nog vrucht gaven. En dat noemde men het overblijfsel. Of, dat kon ook gebeuren, die Assyriërs die namen een groot deel van de bevolking gevangen. Sommigen doodden ze. En de top van de bevolking, het koninklijk huis en de adel van het land, die werd in ballingschap gevoerd. Maar er bleven er toch nog wel meestal de armste van het volk. Die mochten blijven wonen bij huis en haard. Die mochten in hun vaderland blijven. Men noemde dat ook wel het overblijfsel. Dat wat aan het scheermes van de oorlog, dat wat aan het wrede geweld van de krijg was ontkomen. En zo gebruikt de Heere dat woord hier in geestelijke zin. Zoals er na een vernietigende veldtocht nog een overblijfsel is aan vruchten. En nog een overblijfsel is aan bevolking. Zo zal ik ook mij doen overblijven. Een arm en ellendig volk. Dat is dus allereerst een woord wat bijzondere scherpte heeft, gemeente. Want als wij dat woord midden in onze tijd plaatsen en in ons leven plaatsen, dan laat dat woord overblijfsel zien dat niet allen op de naam van de Heere betrouwen. Dat niet allen bij dat overblijfsel behoren. juist de schriftuurlijke gedachte van het overblijfsel die we bij vele profeten tegenkomen, laat zien dat er een scheidslijn loopt dwars door het volk van het verbond heen, dwars door Juda, dwars door Israël. En de Heere zegt het in de prediking van Zefanja, er zullen er vallen. Wie zullen er vallen? In de vorige verse leest u over trotsen en hoogmoedigen. Mensen met hovaardij, een oud woord niet, wat trots en hoogmoed betekent. Mensen die vertrouwen op zichzelf, die zich van de God van het verbond niets aantrekken. Die in de dagen van Josia, ja omdat ze nu net een godvrezende koning hebben, uiterlijk wel meegaan. Maar innerlijk lachen om die bekrompen vorst. Of die alleen maar voor de vorm God dienen. En trots zijn op de schitterende stad en op hun verworvenheden, op hun kunde en op hun kennis. Maar God niet in alle ootmoed zoeken en oprecht nodig hebben. Die zullen niet overblijven. Een gemeente, zo is het vandaag nog. Want het woord van Zefanja is het woord van God. Is een woord voor alle tijden. En dit woord van God laat ons zien dat dwars door een land en door een volk, dwars door een gemeente en door een kerk, dwars door het verbondsvolk een lijn loopt. En alleen het overblijfsel wordt behouden. Niet de trotsen die God en Christus niet nodig hebben. Niet de trotsen die voor eigen rekening leven. Die zullen vergaan. Een woord om onszelf heel indringend en ernstig te onderzoeken. Hoe leven wij? Kennen we iets van die ootmoedige wandel met de Heere? Van die ootmoedige vrezen des Heere? Of voor eigen rekening? Ondanks het feit dat u zondag aan zondag onder de prediking zit? Misschien trots? Ja, dominee, maar ik ben niet trots. Niet? Hoogmoed leeft in ons aller hart. De een heeft er meer last van dan de ander. Maar het zou wel eens kunnen zijn, mijn beste vriend, wanneer u zo makkelijk zegt, ik ben niet hoogmoedig, dat er een koningszonde in uw hart op de loer ligt, die koning hoogmoed heet. En ik las nog niet zo lang geleden bij een Engelse oude schrijver, dat ten diepste ongeloof en onbekeerlijkheid. Hoogmoed is tegen de levende God. Speur dat maar eens na in uw eigen leven. Hoe dat is. Wat er aan ontbreekt. Misschien is het wel de hoogmoed van uw eigen gedachte, eigen gerechtigheid. Of de hoogmoed van een vroomheid van eigen makelij. De Heere blaast erin. En hij zegt het door middel van de profetie van Zefanja. Ze zullen niet overblijven. Dat is iets wat ook in onze tijd aangrijpend is. Want we leven in tijden die misschien in sommige opzichten wel wat lijken op de dagen waarin Zefanja profeteerde. Uiterlijk leek alles goed. Uiterlijk leek er een heleboel godsdienstigheid te zijn. Uiterlijk leek het beter te gaan dan tevoren. En we zeggen het tegen elkaar, economisch gaat het weer beter. Ja, maatschappelijk, de criminaliteit die stijgt natuurlijk wel. En in de wereld rondom ons heen is veel oorlog. Maar we hebben in Nederland nog niet te klagen. Nee, zeker niet. U hebt gelijk. Maar peilt u ook het geestelijk klimaat? Peilt u ook wat er geestelijk gaande is? in de wereld, in de samenleving hier in Nederland en daarbuiten waar wij en onze kinderen middenin staan. Hoe steeds meer de naam van de Heere naar de rand van de samenleving gedreven wordt. En hoe het steeds moeilijker zal worden als God het niet verandert om de naam van de Heere openlijk te belijden in deze lage landen bij de zee. Dan kan het toch zo zijn dat u als vader of als moeder diezelfde vraag stelt die we eigenlijk op de achtergrond horen van de profetieën van Zefanja. Maar als het zo gaat, als Nederland steeds verder weg zou zinken, als de verwarring in geestelijk en maatschappelijk opzicht steeds groter wordt, hoe moeten wij dan leven? Hoe zouden onze kinderen overleven? Dan kan het je bang worden. Dan kun je als grootvader en grootmoeder, terwijl je aan de avond van je leven gekomen bent, soms een bang hart hebben over je kleinkinderen. En je kunt bij het wiegje van een kleinkind of zelfs bij het wiegje van een achterkleinkind staan en zeggen, kind, wat zul jij nog meemaken? Nee, dat is geen sentimenteel verhaal. Dat kan heel diep ingeleefd worden. En dat wordt het toch ook onder ons? Wel, midden in deze tijd, zegt de Heere, en toch blijft er een overblijfsel. Dat bleef er in de dagen van Zefanja. En dat zal er blijven tot aan het einde der aarde toe. Want zolang dat de tijd duurt, dat de eeuwen voortwentelen, zal de Heere zorgen dat er een overblijfsel is naar de verkiezing der genade. Ik zal mij doen overblijven, een arm en ellendig volk. Ja, zo zien ze eruit. Arm en ellendig. Nou zegt u, dat is niet aantrekkelijk. Laten we dan eens even nadenken wat dat woord arm en ellende hier eigenlijk betekent. En dan moet u zien dat dat in de eerste plaats iets zegt. Wat in tegenstelling staat met die hovaardij en trots waarover het in de vorige verzen ging. De mensen dachten dat het goed ging in Israël. Hoewel ze zich niet tot de Heere bekeerden van harte. Och, het ging toch aardig goed en de tempel was weer geopend en er was vrede en economisch zat het allemaal wel goed. Maar ze werden er trots op. Hoogmoedig. Ze konden het zonder God redden. Ze hadden hem niet nodig. Ze gingen toch met het hele leven wat hun eigen was, eigen wegen. Maar zegt de Heere, degene die ik overlaat, dat zijn degenen die mij oprecht zoeken en oprecht vrezen. Die zijn niet trots en niet hoovaardig. Die zijn ellendig en arm. Dat wil zeggen, ootmoedig, vernederd voor God. Dat is de eerste betekenis van die bekende woorden, ellendig en arm. Dat is vernederd en ootmoedig voor God. En gemeente, dat is toch een van de centrale kenmerken van echt geestelijk leven. Augustinus heeft het ooit al gezegd en het is hem vaak nagezegd. De grijze kerkvader, de bisschop van Hippo, werd eens gevraagd, vader, wat is het eerste kenmerk van de genade? En Augustinus peinsde en zei, ootmoed. Vader, wat is het tweede kenmerk van de genade? En Augustinus peinsde nog even en zei, ootmoed. Vader, wat is het derde kenmerk van de genade? Ootmoed. Want wanneer God in het leven van een zondaar komt, dan maakt hij hem ootmoedig. Of zoals de oude berijming van Petrus Dateen ergens zegt, nederig en klein, nederig en klein. Gemeente, zijn we dat ooit geworden? Ik bedoel, zijn we dat ooit geworden voor God? Dat we onze kleinheid en onze nietigheid voor de Heere hebben leren inleven. Dat staat haaks op de atmosfeer van onze samenleving. Want onze samenleving vraagt naar gave mensen, naar creatieve mensen, naar de ik-mens van de 20e eeuw. Die moet presteren. En die geest trekt door samenleving en door kerk heen. Maar waar God komt, dan wordt de mens met al zijn prestaties afgebroken. Dan krijgt Kolbrugge gelijk, die zei het ik, dat moet er aan om in genade vast te staan. Dan worden we nederig en klein. O, als we daar niets van kennen, dan is het de hoogste tijd, jonge mensen, ouderen, om te vragen om armmakende genade. En wat de arme kerk in Nederland, wat onze arme kinderen nodig hebben, in de eerste plaats is armmakende genade. U kent die uitdrukking, het is een oude uitdrukking, een oude term, zo u wilt, die misschien niet eens zoveel meer gebruikt wordt, maar het betekent genade van God, waardoor je arm gemaakt wordt, ootmoedig gemaakt wordt. En dan moet u er goed op letten dat hier over die armmakende genade op een hele bijzondere manier gesproken wordt. Er wordt gezegd, ik zal mij doen overblijven een arm en ellendig volk. Arm, dat wil zeggen in de eerste plaats ootmoedig. Ellendig, dat heeft ook nog iets te maken met de gevolgen van de zonde. Het woord van de Heere laat namelijk weten dat het feit dat er armoede is en het feit dat er ellende is, dat is niet zomaar in de wereld gekomen. Dat is een gevolg van onze opstand tegen God, van onze afval van God. En het gaat hier over mensen die daar iets van gaan inzien, hun armoede en hun ellende voor de Heere gaan inleven. De reden dat ze zich verootmoedigen en dat ze zo arm worden, is omdat ze gezondigd hebben. U leest dat in die ontroerende belijdenissen in ons psalmboek zo duidelijk. Denk u maar aan psalm 51, aan psalm 130, om niet meer te noemen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dan word je arm, want dan zeg je, Heere, ik heb tegen u gezondigd. Dan buig je in het stof en dan zeg je, Heere, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Die armen in de tekst, die zijn ootmoedig geworden. Nee, ze konden zich niet op de rest van het volk verheffen. Ze konden niet zeggen, wij zijn beter. Maar ootmoedig leerden ze hun zonde belijden. Ontroerend leest u dat in het gebed van Daniël. Leest u het thuis maar eens na, Daniël 9. Een man die de Heere vreesde, maar die op een gegeven ogenblik de zonde van het volk gaat belijden. En dan sluit hij er zichzelf bij in. Hij zegt, wij hebben gezondigd en wij hebben gedwaald van uw wegen. Heere, bij u is de gerechtigheid, bij ons is de ongerechtigheid. Bij u zijn de barmhartigheden en bij ons is de schuld. Zo leren ellendigen zich niet verheffen boven een ander, maar bukken in ootmoed en hun zonde belijden voor het eerst of ook opnieuw. Dat is kenmerkend voor degene die arm en ellendig zijn, dat ze ootmoedig hun zonde leren belijden voor God en dat ze weten wie ze zijn voor de Heere. En dat ze dat steeds meer gaan inleven. Maar dan moeten we er wel dit aan toevoegen. Wanneer je zo arm wordt. Wanneer u misschien het in uw eigen leven wel eens gezegd hebt tegen de Heere. Heere, ik ben zo arm omdat ik u mis. Ik ben zo arm omdat de zonde tegen mij getuigt. Dan ga je ook zoeken. Wanneer je echt je geestelijke armoede, wanneer je echt iets van je schuld en van je zonde gaat zien, dan kun je niet stil blijven zitten. Zolang wij mensen nog koel en koud kunnen praten over de zonde, hebben we er weinig van beleefd. Want wanneer we werkelijk gaan zien hoe arm we zijn voor de Here en hoe schuldig we staan voor Hem, worden we onrustig. Diezelfde Augustinus heeft het ooit gezegd: onrustig is ons hart in ons, totdat het rust vindt bij U, in U, o Here. Arme mensen die overblijven, worden onrustig, gaan zoeken. Je zou kunnen zeggen, denkend aan de woorden van de Heere Jezus in de bergrede, ze worden als geestelijke armen, worden ze ook geestelijke bedelaars. Want u weet dat toch? Zalig zijn de armen van geest. Dan gaat het over ootmoedige mensen, over mensen die hun armoede en hun schuld leren inleven. En dan staat er in de grondtekst letterlijk: zalig zijn de geestelijke bedelaars. Met hun arme, lege, bevlekte handen gaan ze naar de troon van de genade. En gaan ze smeken: o Heere, zou u op mij neer willen zien? Denk aan mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Bedelaars. Is dat iets wat wij ook in ons persoonlijke leven kennen? Dat bedelen aan de troon der genade. Onze armoede en leegte aan God bekendmaken. En tot zijn troon vluchten om te smeken: Heere, wil u die arme, lege handen vervullen. Kijk, want daar wacht de Heere op. Op mensen die in hun zonde en ellende tot Hem zich ter genezing wenden. Op mensen die zichzelf aanklagen. In diepe ootmoed tot Hem vluchten. En dat staat ook in de tekst. O ja, zegt u, waar staat dat dan? Want ik lees alleen maar over armen en ellendigen die zullen betrouwen op de naam van de Heere. Daar staat letterlijk een woord wat allereerst betekent: armen en ellendigen die zullen tot de Heere de toevlucht nemen. Zo wordt het soms ook wel vertaald. Die zullen tot de Heere vluchten. Of die zullen tot de Heere de toevlucht nemen. Als bedelaars. Vluchten tot de troon van de genade. Dat is het eerste wat dat woord betrouwen eigenlijk betekent. Kijk, en dat is nu zo'n zegen. Als je nu met je zonde en ellende, als je nu in je nood en in je vragen, in je twijfels, beschuldigd, aangevochten, met lege handen, met bevlekte handen, mag vluchten tot de troon der genade. Mag vluchten tot, zegt onze tekst, de naam van de Heere. Want wat is die naam van de Heere? Die naam van de Heere, dat is zijn grote naam. Heere staat er. Met 5 hoofdletters in onze Statenbijbel. Jehovah, Yahweh, de grote Ik Ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. En in die naam drukt de Heere zelf zijn wezen uit. Dat wil zeggen, daarin openbaart Hij wie Hij is. En vandaar dat de spreukendichter het ons voorhoudt in zijn leerdicht: de naam van de Heere is een sterke toren. Daarmee bedoelt hij allereerst dat er in die naam van de Heere kracht ligt opgesloten. Almacht. Zijn naam is Heere. Zijn naam is geducht. Hij is de Almachtige, de Hoge God. Ja, zegt iemand, maar als ik denk aan Gods almacht, aan zijn hoogheid, aan zijn majesteit, en ik denk aan mijn eigen zonde en aan mijn eigen armoede, wie ben ik dat ik voor God kan bestaan? Moeten we eens luisteren. Die spreukendichter zegt: de naam van de Heere is een sterke toren. Of, je mag ook vertalen, een sterke burcht. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Daar rijst het beeld voor ons op dat de naam van die hoge heilige God een burcht is waar arme zondaren met de schuld op hun rug en met de bloedwreker die hen achtervolgt achter zich aan mogen vluchten naar de burcht, naar de toren die God is. De Heere nodigt en roept arme zondaren om tot hem de toevlucht te nemen. Met al hun schuld, met al hun zonde, met al hun onmogelijkheden. Hij is hoog, maar hij wil zien op nederigen en op armen. En terwijl vroeger in de protserige koninkrijken, zoals bijvoorbeeld het koninkrijk Frankrijk voor de revolutie, bedelaars werden weggehouden. En als koning Lodewijk de XIV met zijn gevolg een tocht maakte door Parijs, dan gingen er eerst allerlei politiebeambten rond om de clochards, om de bedelaars van de straten weg te halen waar de koning langs zou komen, want er mochten langs de route waar de koning kwam alleen maar nette, brave, gave mensen staan. Geen bedelaars. En zelfs aan het begin van deze eeuw stond er in Utrecht nog een bordje bij de stadgrenzen. Verboden te bedelen. Dat mocht niet in een nette stad. Maar zo'n bord zult u met eerbied gezegd bij de koning der koningen en de heren der heren nooit tegenkomen. Hij nodigt armen en ellendigen met hun zonde en met hun schuld om te komen bedelen. Om al hun nood en al hun vragen, om al hun schuld en al hun ongerechtigheid nu maar voor hem te belijden en voor hem neer te leggen. En te smeken om goddelijke ontferming. De Heere heeft nooit gezegd dat armen en ellendigen, bedelaars, bij hem zouden worden afgewezen. En daarom, hoe arm u ook bent, en met hoeveel vragen en innerlijke onmogelijkheden je ook worstelt, zoek het als een arme zondaar bij de Heere. Hij wacht erop dat mensen zo in hun schuld en in hun armoede komen en vluchten tot de troon der genade. En juist zo wil hij zich aan armen laten zien, aan armen openbaren wie hij is. En dan krijgt het woord van onze tekst nog weer diepere inhoud, want er staat die armen en ellendigen die de toevlucht nemen tot de naam van de Heere, de burcht waar arme zondaren de toevlucht in mogen zoeken, die zullen ook op hem betrouwen. Dat is de tweede betekenis, betrouwen. Want wie de toevlucht neemt tot hem, ja, die gaat zichzelf zien als een zondaar. Als een rechteloze, die niets van de genade verdient. Maar wanneer die grote God, om zijn naams wil, om Christus wil, genade bewijst aan armen, aan mensen die tot hem de toevlucht nemen, dan gaan ze ook op hem betrouwen. Dan mogen ze door het geloof de toevlucht nemen en de toevlucht vinden bij hem. En dan mogen ze door het geloof zich op zijn woord verlaten. En dan mogen ze door het geloof op zijn woord zich laten zinken. Nee, dan mag u het toch weten, u die iets van dat toevlucht nemen tot de Heere door genade mag weten. Wie het bij de Heere zocht en wie op de Heere betrouwde, die komt niet beschaamd uit. Jongelui, ouderen, met de wereld val je om. Met mensen kom je ten diepste ook bedrogen uit, al is het een zegen als je veel liefde van mensen mag ontvangen die rondom je staan. Maar ten diepste kom je met mensen bedrogen uit. en de wereld valt zo tegen. De zonde belooft zoveel, maar geeft zo weinig. Omdat Satan een dure eed gezworen heeft, zo waarachtig als ik leef. Ik heb lust in de dood van de zonde. Daar houdt Satan van. Vreselijk. Om mensen te laten omkomen. Maar de God van hemel en aarde zegt het in heilige bewogenheid. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin heb ik lust dat de zondaar zich bekeren en leven. God zoekt het leven van armen. Ja, hoe zal ik dat leven dan vinden? Hoe zal ik met mijn armoede, met mijn schuld ooit met God in het reine komen? Ach, daar heeft God zelf een weg voor geopend. De naam van de Heere staat er. Betrouwen op de naam van de Heere. Wat is die naam van de Heere? We hebben die uitgelegd als de naam Jehovah. De grote naam, de zekere naam, de verbondsnaam. De machtige naam van de grote ik ben. Maar God heeft aan die naam Heere in de Bijbel een heel bijzondere uitleg gegeven. God heeft zijn eigen zoon gegeven. En gaf aan die zoon de naam Jezus. Jehovah maakt zalig. Jehovah redt. En in Christus Jezus wil God een reddend God zijn. Een zaligmakend God zijn. Als hij de naam van Christus spelt, dan laat hij zien, ik kan, ik wil zalig maken. Om niet uit enkel genade, arme zondaar, verloren zondaar, in zichzelf doemwaardige zondaar. Die met hun zonde en ellende vastlopen. En nu tot hem alleen vluchten, Heere. Wees u mijn borg. Wees u mij genadig. In die naam Jezus zegt een schriftverklaarder zo mooi en zo diep wordt de diepste betekenis onthuld voor de levende kerk van wat de naam Jehovah betekent. Jehovah maakt zalig. En hoe maakt hij zalig? Deze zoon van God, liever, beter gezegd, hoe heeft hij de zaligheid bereid? Wel, we weten het toch, Jezus Christus geboren, mens geworden, vernederd, zoals we het beleden hebben met de 12 artikelen. Hij is een vernederde zaligmaker geworden. We kunnen het ook zo zeggen, hij is één geworden met de armen en de ellendigen. Want dat is nu de vernedering van de Heer Jezus, toch? Dat hij één geworden is met de armen en de ellendigen. En hij zegt het in zijn eigen woord zo heel helder en klaar, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Je mag ook zeggen ootmoedig ben en nederig van hart. Daar komt de Heere Jezus naar de armen en de ellendigen toe. Hij wordt één van hen. En dat moet u nooit vergeten. Want in die vernederde Heere Jezus Christus, in zijn nederige geboorte, in zijn lijden, in zijn sterven, in een arme en vernederde zaligmaker, daar gaat een arme zondaar alle heil en zaligheid in ontdekken. Vroeger werd het wel eens zo gezegd, een arme zondaar en een arme Christus, een vernederde Christus, die horen bij elkaar. Kijk, en dan kun je met je armoede en met je zonde tot de Heere vluchten, maar als dan die naam genoemd wordt, en als Christus dan getekend wordt in zijn zaligmakende liefde, in zijn borgtochtelijk werk, dan kan juist die vernederde Heere Jezus Christus je zo lief worden. Dan gaat je verlangen er naar uit om nu door hem behouden te worden. Dan wordt het hart van zo'n arme bedelaar getrokken naar Jezus, de zaligmaker. En dan komen ze tot hem, zoals ze tijdens zijn aardse leven tot hem kwamen, kreupel en blind, als onwaardige. Heere, spreek slechts één woord. Als ik slechts de zoom van zijn kleed zal aanraken. Zo nemen ze de toevlucht. Zo betrouwen ze op de naam van de Heere. Ze denken klein van zichzelf. En ze denken hoog van God. En hoog van God zalig maken. Jezus Christus. En wie zo mag hopen. En zo toevlucht nemend geloven mag. Ja, die wordt niet afgewezen. Maar die is welkom. Bij Jezus Christus. Bij hem wiens naam is zaligmaker. En daarom zalig wie het van hem zo mag verwachten. En wie steeds meer. Want dat is toch het hele geestelijke leven niet. Met zijn zonde en ellende tot hem zich ter genezing mag wenden. En steeds meer mag ontdekken dat bij hem alle zaligheid is. En steeds meer alle heil en zaligheid buiten zichzelf in deze Christus, in deze God mag zoeken. Want dat is het geheim van dat betrouwen in de naam van de Heere. Wat meer Gods kinderen de toevlucht nemen tot God in Christus. Wat sterker hun betrouwen wordt. Nee, dat is niet altijd hetzelfde. Dat wordt nog alles aangevochten. Maar toch is het als regel, Bijbelse regel waar, niet? Dat wat meer Gods kinderen in hun armoede en met hun vragen, in hun nood en in hun schuld tot God in Christus de toevlucht nemen, des te sterker wordt hun hoop, des te levender hun verwachting, des te krachtiger het geloof en des te sterker ook de liefde. Want ja, daar moeten we tenslotte ook nog iets over zeggen. Het staat ook in het gedeelte wat gelezen is. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. En nu lezen we even ter nadere illustratie het vervolg. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugens spreken. Zij zullen weiden als schapen en nederliggen. Niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions. Zo loopt de profetie verder. Wat betekent dat? Dat wie nu op de Heere betrouwt zoals het hier staat, die kan dat niet anders doen dan in een diepe liefde tot God. Die liefde, die is er omdat de Heere hen eerst heeft lief gehad. Daarom hebben ze hem lief, zegt Johannes. Ze betrouwen en ze hebben hem lief. En omdat ze hem lief hebben, verlangen ze ook niets anders dan in zijn wegen te wandelen. En vandaar dat er staat, ze zullen niet onrecht doen. Nog leugens spreken, geen bedrieglijke tong, uit liefde tot God, uit liefde tot zijn wet. Ze zullen zich verheugen in God, want waar de genade van God, al is het nog maar zo in beginsel ons deel geworden is, daar zullen we God willen groot maken. O, ik kan het vaak niet, omdat ik zo aan het stof gekleefd zit. Maar het is toch het verlangen van mijn hart geworden. Heere, u groot te maken, u te eren, mij in u te verblijden. Dat is de taal van de liefde. En weet u waar dat ook nog in uitkomt? Niet alleen in het wandelen naar de geboden van God. Niet alleen in het zich verheugen in God. Maar ook dat ze het alles aan God overgeven. En dat zit ook in dat woord betrouwen opgesloten. Heere, ik betrouw op uw naam. Ook al gaat het anders in mijn leven als ik gedacht had. Ook al gaat het door de vlammen van het brandende braambos heen. Ook al is het zo dat wat u door Zefanja's prediking gezegd heeft gaat gebeuren. Dat Israël bestormd zal worden door heidenen. En dat mijn levensomstandigheden anders gaan worden dan ik zelf gehoopt en verwacht had. Dan zal ik nochtans op de naam des Heren vertrouwen. En ook als Gods weg anders gaat dan ik graag zou zien. Al gaat het dwars tegen mijn vlees en bloed in. Heren, uw naam, zo heilig, groot en goed. Kent u daar ook iets van? Dat is moeilijk voor ons menselijk vlees om dat zo na te zeggen. Want als er bij ons een spijker in de weg ligt, waar we over dreigen te struikelen, dan zijn we al vol wrevel. Maar de Heere leert zijn kinderen, zijn armen en ellendigen, want zo zijn ze in zichzelf, op hem te betrouwen. En ook al komt er verdriet en moeite, ook al komt er ziekte en iets wat we zelf nooit zouden willen. Als we mogen zien dat het Gods weg is, dan leert Gods kind de toevlucht nemen tot de naam des Heren. En leert misschien met een verscheurd hart en met tranen in de ogen, want makkelijk is het niet. Toch zeggen, en ik zal op de naam des Heren betrouwen. Ook al begrijp ik uw wegen niet altijd. Want och, dan zie je toch wel eens iets van wanneer je zo oprecht de Heere mag vrezen en de toevlucht mag nemen in zijn hoog vertrek, in de burcht van de naam des Heeren. Dat de Heere ons niet brengt op de duistere plaatsen en langs de kronkelwegen uit lust tot slaan. Of tot plagen. Maar omdat het zijn wijze, hoge bedoeling is. En dan mag je ook wel eens zien. Dat is toch waar, kind van de Heere. In een tijd van strijd en van beproeving en van aanvechting. Dat wanneer onze weg door de diepte gaat. Dat er één is die nog veel dieper gegaan is. Die zachtmoedige, arme, nederige koning, die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde. En daarom, als Gods kinderen door de diepte gaan, dan zijn er dieper nog dan de diepte waar zij in verzinken, doorboorde handen van een zachtmoedige, en nederige koning, die hen ondersteunt in het lijden, die hen ophaalt uit de diepste nood. En dan zeg je het, toch niet verteerd. En de hoop, toch niet beschaamd. En de liefde, toch niet uitgeblust. Omdat gij het hebt gedaan, want nooddruftige, dat zijn armen, zal hij verschonen, aan armen uitgena zijn hulp ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga, als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden, zijn dierbaar in zijn oog. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, leer ons dat wonder zien. Leer ons erin delen. Dat wie in zijn zonde en ellende oprecht tot u de toevlucht neemt, dat u die nooit zult afkeren of terugsturen. Want gij zijt een God die in Christus u erbarmen wilt en zult over het verlorene. En daarom zal er dwars door alle vlammen heen een kerk komen, een kerk blijven. En er zullen er ook in onze tijd nog worden toegebracht. Heere, breng er velen toe uit ons midden, uit onze kinderen, uit onze jonge mensen, ook uit de hele kleine kinderen die nog thuis zijn. En wil u geven, Heere, dat zo ook onder ons uw kerk gebouwd mag worden en toch niet verteerd. Dat we er iets van gaan leren, inleven. Arm te worden, om nu als een arm verloren, doodschuldige in onszelf, die vernederde Christus, de bloedbruidegom van zijn kerk nodig te krijgen, hem lief te krijgen, op hem te betrouwen. Heere, werk dat geloof en die liefde en die hoop zelf. Ga met ons nu elkaar verlaten. Wees deze dag verder met ons. Geef uw zegen over alles wat verder deze dag nog te gebeuren staat, ook over het verenigingswerk. Wees u deze week met ons, sterk ons bij ons werk. Zegen de kinderen op school, zegen ook hen die hun onderwijs mogen geven. Wees u met hen die niet meer kunnen werken of die niet meer behoeven te werken. Wil u ook hen in hun bezigheden nabij zijn en breng ons zondag aanstaande allen weer hier. We vragen het in de vergeving van onze zonden, uw naam dankzeggend uit genade. Amen. Slotzang is Psalm 40, het laatste vers. Verheug het volk, verblijd hen allen heren die naar u zoeken te elken stond. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.